Vandaag wil ik spreken over stap uit. Stap uit en wandel in geloof. Momenteel leven we in bijzondere tijden. Ongekende tijden. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Er vindt momenteel een enorme grote shift plaats. Een verschuiving vindt er plaats. Op het wereldtoneel vindt er die verschuiving plaats. Dat is reeds aan de gang. Dat is reeds begonnen. Je hoort het ook aan wereldleiders. Wereldleiders beginnen als het ware dezelfde taal te spreken. Misschien is die opgevallen de woorden building back better. Een Joe Biden, een Boris Johnson, een Trudeau. Dat zijn allemaal van die wereldleiders die allemaal diezelfde woorden in hun mond hebben genomen. Google het maar. Building back better. En eigenlijk zou je moeten zeggen, het is niet building back better, maar building back biblical. Dat is eigenlijk wat we zouden willen zien. Ja, de mensen ook, de woorden van de great reset. De grote reset. Dat zijn allemaal woorden die op een gegeven moment momenteel plaatsvinden. Een pandemie is uitgebroken. Wereldwijd leven mensen in angst. Is er paniek. Mensen weten niet eigenlijk meer hoe de dag van morgen eruit gaat zien. Er vindt dus die verschuiving plaats. Een nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis is aangebroken. We hebben als het ware in het verleden het feodale tijdperk gehad. Het industriële tijdperk is geweest. En ik geloof dat we nu aan de vooravond staan. En ik geloof dat het al bezig is. Dat we nu bezig zijn met een nieuw tijdperk. Het digitale tijdperk. Waarin ook kunstmatige intelligentie in de hoofdrol komt te staan. Met allemaal robotisering. En noem het allemaal maar op. De hele wereld is aan het veranderen. De hele wereld is aan het schuiven. En dan is het eigenlijk de vraag. Hoe moeten wij ons hierop instellen? Hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden? En daarom is ook mijn thema van vandaag. Stap uit. En wandel in geloof. En als wij teruggaan in de tijd. En we gaan nog veel verder terug dan het feodale tijdperk. We gaan terug naar de tijd dat David daar was. En de koning Saul. En een Goliath. Ook zij merkte toen, er is iets aan het schuiven. Ook op dat moment vond er een oorlog plaats van de Filistijnen. Die waren voortdurend aan het aanvallen. Voortdurend was er een dreiging van een oorlog. En dan was het aan de leiders van toen om daarop in te grijpen. En ik wil eigenlijk een stukje uit de Bijbel lezen. Waarin zo'n moment ook was aangebroken. En dat was weer de op of eronder. Of de Filistijnen wonnen de oorlog. En de Israëlieten werden slaven. Of de Israëlieten konden de vijand verslaan, de Filistijnen verslaan. En dan zouden ze in vrijheid kunnen leven. En ik wil met u lezen 1 Samuel hoofdstuk 17. En we kennen dat verhaal allemaal uit het treuren van David en Goliath. Maar ik wil vandaag een aantal dingen aanreiken waarvan ik denk, zo heeft hij wellicht er nog nooit zo naar gekeken. En als we dat zo met elkaar lezen, 1 Samuel 17 vanaf vers 41. En ik lees uit de basisbijbel. En daar staat, de Filistijn, Goliath, liep op David af. Zijn schildknaap liep voor hem uit met Goliaths schild. En toen de Filistijn David zag en hem bekeek, lachte hij hem uit, omdat hij nog jong was, rood haar had en er knap uitzag. En hij zei tegen David, ben ik soms een hond, dat je met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David bij zijn goden. En ook zei de Filistijn tegen David, kom maar eens hier, dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren. Maar David, die tienerjongen, die stond daar en antwoordde hem. En hij zei, jij komt naar mij toe met een zwaard en een speer en een schild, maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij hebt uitgedaagd. Vandaag, niet morgen, niet overmorgen, nee, vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en door speren. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Wie? De Heer zelf. Het is de Heer die zelf strijdt voor ons. Want Hij, de Heere God, geeft jullie in onze macht. En toen zette de Filistijnen de aanval in. En hij kwam op David af. En David rende naar hem toe. David rende niet weg. David vlucht niet. Nee, hij rende naar de vijand toe. Hij rende naar Goliath toe. En hij stak zijn hand in zijn tas. Hij pakte er een steen uit en slingerde die weg. En hij raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd. En de steen drong in zijn voorhoofd. En de Filistijn viel voorover, boem, op de grond. En zo versloeg David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. David had zelf geen zwaard bij zich. En daarom rende hij naar de gevallen Filistijn en greep het zwaard van de reus. Hij trok het uit de schede en sloeg hem het hoofd af. En toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. De mannen van Israël en Juda sprongen juichend op en achtervolgden hen tot aan het dal bij Ekron. Overal op de weg naar Saaren lagen gewonde Filistijnen tot aan Gat en Ekron toe. En daarna kwamen de Israëlieten terug en plunderden het kamp van de vijand. En David nam het hoofd van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem. Maar de wapens van de reus legde hij in zijn tent tot zover. En nou is eigenlijk de vraag: wat was nou het moment dat de strijd eigenlijk werd gewonnen? Wat was nou het moment? Was dat het moment dat David daar stond en die steen slingerde en dat die steen in het voorhoofd kwam van de Filistijn en hij veroverviel? Was dat het moment van de overwinning? Was het moment van de overwinning dat zijn hoofd werd afgehakt? Wat was nou het moment van overwinning? En ik geloof dat we eigenlijk in al die jaren dat we dit Bijbelverhaal hebben gelezen, hebben bestudeerd, wellicht zelfs iets over het hoofd hebben gezien. Zou het niet kunnen zo zijn dat de strijd was gewonnen voordat überhaupt de steen door de lucht vloog? Want wat was in die tijd de gewoonte? Als daar dan die legers tegenover elkaar stonden, was het dan niet alleen een gevecht in de natuurlijke wereld, het was een gevecht in de geestelijke wereld tussen de goden die zij dienden. Want wat deed de reus Goliath? Toen hij David zag aankomen, wat deed hij als eerste? Hij heeft 40 dagen staan roepen en staan schreeuwen en staan brullen. En hij vervloekte Israël bij zijn goden. Het eerste wat Goliath deed toen hij David zag aankomen, wat staat er in vers 43... Hij vervloekte David bij zijn goden. Er was eerst een geestelijke strijd die ook plaatsvindt in die... Want het was als ware gewoon een strijd tussen de goden van de Filistijnen en de God van Israël. En 40 dagen lang hadden de soldaten, hadden koning Saul, die lagen in angst. Die lagen ze daar verstopt, maar ze durfden de confrontatie niet aan. En Goliath voelt zich geweldig. En hij vervloekt ook David bij zijn goud. Maar in David, in deze man, in deze jonge man, was iets gebeurd. En daar stond hij. Want wat deed hij? Ook hij ging eerst die geestelijke oorlogsvoering aan. Hij ging niet gelijk de strijd in. Nee, maar wat deed hij? Hij ging ook, Goliath, ging hij, wij spreken, bestraffen, confronteren. Maar dan niet met allerlei andere goden. Nee, met de God van Israël. Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Dat was als het ware een geestelijke oorlogsvoering die toen op dat moment plaatsvond. Een clash tussen de machten. Daar vond de krachtmening plaats. En ik denk dat dat voor ons ook zo belangrijk is. Dat wij elke keer weer beseffen, we hebben met een geestelijke strijd te maken. We hebben met een geestelijke strijd te maken. En dat moeten we veel meer gaan begrijpen. En ik wil u dat ook aantonen uit de Bijbel. Want elke keer vielen de Filistijnen Israël aan. En dat was een moment in 2 Samuel hoofdstuk 5 van vers 17. Daar staat dan dat David de nieuwe koning werd. En direct op het moment dat daar zo'n shift ook plaatsvond in leiderschap, dat David koning werd, wat gebeurde er? Gelijk werd hij aangevallen. De Filistijnen zagen gelijk het gevaar. En wilden David niet als koning hebben. En wat deden ze? Ze vielen Israël aan. En wat doet David? David gaat niet gelijk aanvallen, terugslaan. Nee, hij gaat eerst bij God zijn. Hij gaat eerst bij God zijn. En hij vraagt aan de Heer in vers 19. Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zij vallen mij aan. Maar moet ik ze aanvallen, Heer? Hij ging met God praten. Hij ging in contact komen met God. En hij vraagt, zult u mij de overwinning geven? En de Heer die spreekt tot David. En hij zegt, ga. Ik zal je de overwinning geven. Nou jongens, dan is het gebeurd. Op het moment dat God zegt, ga, doe datgene wat je moet doen. Dan is het eigenlijk al gebeurd. God heeft die overwinning gegeven. Allereerst in die geestelijke wereld vindt daar dan iets plaats. En zo trok David met zijn leger in gehoorzaamheid van wat God had gezegd naar Baal Perazim. En hij versloeg de Filistijnen daar. En David zei, de Heer, niet zijzelf, niet ik ben doorgebroken. Nee, de Heer is door mijn vijanden heen gebroken. Zoals water een dam doorbreekt. Daarom wordt die plaats Baal Perazim genoemd. De Heer breekt door. En dat is precies wat God wil doen in uw leven. Hij wil doorbreken. Hij is de God van de doorbraak. Geweldig om dit te lezen. Geweldig om te zien hoe David in nauw relatie was met God. Dat hij elke keer als hij werd aangevallen naar God toe ging van, Heer, wat moet ik doen? En God gaf hem dan een bevel. God gaf hem dan een opdracht. En hij deed precies wat hij moest doen. En dan lees je verder in vers 22. De Filistijnen verzamelden zich opnieuw. Weer opnieuw werden ze aangevallen. Hoe vaak worden we niet aangevallen? Elke keer weer opnieuw. Elke keer moet er weer alert zijn. En ook David was weer opnieuw alert. En ze verzamelden zich opnieuw in het Refaimdal. En opnieuw vroeg David de Heer om raad. Oh, wat een kracht, wat een power, wat een geweldig principe. Ga elke keer, op het moment dat je wordt aangevallen, op het moment dat je die klappen ervaart in de geestelijke wereld, wat gebeurt er, ga naar God en vraag hem om raad. Precies zoals David dat ook deed. En de Heer die zei toen tegen hem in vers 23. Ga niet recht op en af. Trek om hen heen tot je achter hen bent bij de moerbeinbomen. Val hen daar snel aan zodra je het geluid van voetstappen hoort in de toppen van de bomen. Want dan ben ik, zegt God, met mijn leger gekomen om het leger van de Filistijnen te verslaan. Ik ga voor jou uit. Halleluja. En David deed precies wat de Heer gezegd had. En hij versloeg de Filistijnen. En hij achtervolgde hen vanaf Geba tot aan Gezer. Snapt hij wat hier staat? Snapt hij wat hier gebeurt? Op het moment dat er een aanval is vanuit het rijk der duisternis. En je wordt in het natuurlijke aangevallen. We hebben niet te strijden tegen bloed en vlees. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar, zegt de Bijbel in Efeze 6. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat is waarmee wij te maken hebben. En dan is het zo geweldig om te zien hoe God dan met een David in contact komt. Ze zijn met elkaar bezig. En God geeft David een strategie. Nu moet je niet direct aanvallen. Ga eromheen. En David is gehoord en hij doet precies wat God van hem vraagt. En dan staat er zo, ik vind dat zo mooi, want dan ben ik met mijn leger gekomen. God voert het leger aan. Als daar zo'n clash is in de geestelijke wereld. God is bezig met voor ons te vechten. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij heeft de overwinning behaald. Maar nog steeds, vandaag de dag, mogen wij vanuit die overwinning de confrontatie aangaan. En we moeten niet vechten tegen onze vrouw. We moeten niet vechten tegen onze man. Of tegen onze kinderen. Nee, we hebben niet te vechten tegen onze liefde. Geliefde, nee. Er is eerst een gevecht dat plaats moet vinden in die geestelijke wereld. Daar hitten wij de vijand. Daar binden wij de vijand. En hier in de natuurlijke gaan wij daar ook de confrontatie aan. Maar in liefde, in die zekerheid, in die duidelijkheid. In die zekerheid in wie wij zijn. In Christus Jezus. Halleluja, Vader. En zo zien we dat. Want we zoeken niet de vijand op. Het is niet zo dat wij elke keer op zoek zijn naar de machten van de hel en de demonen. Dat we daar op zoek naar zijn om ze te verslaan. Nee. Op het moment dat u uitstapt in geloof. Op het moment dat u gaat wandelen in geloof. In gehoorzaamheid. Op het moment dat u uw wil verbindt aan de wil van de Vader. Op het moment dat u uw bestemming in God gaat verbinden aan de bestemming die God heeft voor uw leven. Dan gaat er iets gebeuren. De machten van de hel die raken zenuwachtig. Want zij willen niet dat u in uw bestemming gaat lopen. Zij willen niet dat u in de wil van de Vader handelt. Want dat betekent dat u gevaarlijk bent. Dat betekent dat het koninkrijk van God baan gaat breken. In uw kinderen, en in uw gezin, en in uw huwelijk. En dat wil hij niet. Hij wil u tegenhouden. Hij wil alles op alles zetten om u tegen te houden. Maar dank u wel dat we elke keer weer mogen staan en mogen geloven. Want als het ware, daar is een enorme reus. Gona was een reus, maar vandaag de dag hebben we ook te maken met een reus. En die reus heeft vandaag de dag dan COVID-19. En daar hebben we dan mee te maken. Wereldwijd vindt er dan iets plaats. En wat een angst heerst er over de wereld. En wat is een kenmerk van nou zo'n reus? Want wij allemaal, zoals wij leven, wij hebben allemaal te maken met reuzen. Die in ons leven komen en dan is het aan ons op wat voor manier treden wij een reus tegemoet. Want wat is een kenmerk van een reus? Allereerst, er zit iets demonisch onder. Daar zit iets demonisch onder, zoals we kunnen lezen in Johannes 10, vers 10. De dief komt alleen om te stelen, te doden, te vernietigen, te verdelgen. Daar zit iets demonisch onder. COVID, daar zit iets demonisch achter. Want het maakt mensen kapot. Het maakt gezinnen kapot. Kinderen die weten helemaal niet meer naar links naar rechts hoe ze moeten reageren. Met school, ze kunnen niet meer met hun vriendjes. Ze kunnen niet zomaar meer naar oma. Ze kunnen niet zomaar meer een knuffel geven. De hele wereld is in rep en roer. COVID is iets demonisch, daar zit iets onder. Wat niet goed is. De regeringsleiders weten eigenlijk niet meer goed wat ze moeten doen. En ik geloof ook dat die pandemie op de een of andere manier gebruikt wordt door die wereldleiders om iets door te drukken. We leven een hele schimmige tijd. Een andere kenmerk van een reus is, het valt aan. Het is altijd aanvallend. Een reus heeft altijd iets agressiefs. Het gedraagt zich als een agressor. De machten van de hel zijn een agressor. Ten derde, het intimideert door zijn omvang. Zijn kracht, zijn gebrul. En ten vierde, het creëert angst. Het creëert angst. Goliath staat in de Bijbel. Vers 23. Goliath begon te schreeuwen zoals hij al elke dag deed. COVID schreeuwt de hele dag door. Je zet het nieuws aan. Overal waar je hoort. Je hoort gewoon alle nieuws. En wat gebeurde in de Bijbel met de Israëlieten, met de soldaten, de getrainde soldaten, Saul en alle Israëlieten, de soldaten, hoorden wat Goliath zei. Geloof komt door het horen. Ongeloof komt ook door het horen. Waar luister je naar? Alles wat jij hoort, ook op het nieuws. Sommige mensen zijn de hele dag bezig met het nieuws. En wat doet dat nieuws met je? Dat brengt niet echt geloof. Dat brengt niet echt vertrouwen. Nee, Gods woord. Dat is datgene wat ons vertrouwen geeft. Daar moeten wij onze oor naar luisteren. Geloof komt door het horen naar het woord van God. En Saul en al Israël hoorden dus wat Goliath zei. Ze schrokken en ze werden doodsbang. Dat is precies wat er dus gebeurt. Een reus schreeuwt. Een reus brult. Daar zijn leugens die ze verkondigen. En toen de soldaten van Israël Goliath zagen, werden ze bang en ze vluchtten weg. Nou, wat is nou angst? Angst is eigenlijk iets heel vervelends. Angst is een beklemmende, onaangename, emotionele toestand. Een reactie die wordt veroorzaakt door dreiging of gevaar. En er wordt wel eens gezegd dat geloof en angst dat als ware tegenpolen zijn. Zoals dag en nacht, noord en zuid en oost en west. Maar dat is eigenlijk niet zo met geloof en angst. Angst is niet het tegenovergestelde van geloof. Ongeloof is tegenovergestelde van geloof. Maar niet angst. Want angst, dat maakt deel uit van ons emotionele ingebouwde systeem. Dat zit in ons gebakken. Dat is onlosmakelijk met ons verbonden. Het is als het ware een waarschuwingssysteem dat God in ons heeft gebouwd. Het geeft een alarmreactie af. Er dreigt gevaar. Er is een dreiging. Want op zich angst is een heel nuttig iets wat God ons heeft gegeven om ons te beschermen, om ons te waarschuwen. Als ik te dicht bij een afgrond kom, dan word ik bang van, oh, dat is wel even een enorme afgrond. Het waarschuwt mij, een kind, een klein kind, want anders kan je ook niet leren. Want een kind die komt dan bij een kachel en, dat is te warm. Angst voor gevaarlijke dieren, als je ineens een slang ziet kruipen. Een aantal weekjes terug, toen ging een gegil van angst op in onze huiskamer. Want het was een hele grote spin, ontzettend een grote spin. Oh, hij was zo groot. En er werd gegild. Ah, wat eng, wat vies. En vorige week zondag heb ik hem gehoord. Er was een muis in de Breedpleinkerk. Een muis, kun je je voorstellen? Een muis in de Breedpleinkerk. Dat is een hele grote muis. Oh, zo groot. En die liep door de kerk heen. Sommige mensen, met name wat vrouwen denk ik, die zouden op de bank hebben gesprongen. Oh, help, een muis! Angst. Gevaar die dan dreigt. Ik heb thuis een kip. En die kip was een hennetje. En die is een beetje in de war, want die kraait ook af en toe. Maar goed, dat is eventjes, daar staat er los van. Maar die gedraagt zich af en toe als een haan. En als ik dan bij dat hok kom, en dan wil ik voer geven of lekker schoon water. En die kip die valt mij aan. Die valt mij aan. En dan heel agressief word ik aangevallen. En dat doet af en toe gewoon zeer. Want dan komt hij ineens uit de hoek en hij pikt me. En hij pikt me in mijn benen, hij pikt me in mijn handen en dat doet zeer. En op een gegeven moment bekroop een gevoel van, oh nee toch, ik moet oppassen. En ik merkte dat ik een beetje bang werd. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik nog wat toe, dat kan toch helemaal niet. Dat ik bang ben voor mijn eigen kip die ik zelf verzorg, die ik eten geef, die ik drinken geef, dat kan toch niet. En ik ben daar naartoe gegaan naar het hok. En ik heb me voorbereid. En toen kwam de kip weer aan. De hen die kwam op, en die viel me aan. En ik heb een beet gepakt. En ik heb tegen de grond gedrukt. En heel duidelijk even laten merken wie de baas is. En toen ik klaar was, vloog de hen weg. En had respect voor me. Respect voor me. Ik heb de angst in mij niet laten winnen. Die kip, die ging weg. Totdat er weer een moment was. Wat was het toen over? Nee. Na een aantal dagen, na een aantal weken, weer opnieuw probeerde die. Weer opnieuw moest ik alert zijn. Weer opnieuw moest ik ingrijpen. En zo zie je dat de vijand moet je elke keer weer alert zijn en ingrijpen. Laat je niet geïntimideerd raken door mensen die door het leven huppelen van, oh, ik ben niet bang, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Wij allemaal kennen onze angst. Wij allemaal zijn af en toe bang. Af en toe hebben we dat. En dat is helemaal niet erg, want het is opnieuw op een gezonde dosis angst. Kan helemaal geen kwaad, is juist goed. Het geeft ook die adrenaline en noem het allemaal op. Zelfs Jezus kende angst. Zelfs Jezus kende angst. Op het moment dat hij in de tuin van Gethsemane was. Op het moment dat hij ging nadenken en ging beseffen wat hij ging doen. Wat er met hem zou gaan gebeuren. Dat hij zou sterven aan het kruis. Dat spijkers door zijn handen en door zijn voeten geslagen zou worden. De druk van de zonnelast van de hele wereld kwam op hem te rusten. En er staat, oh Heer, als deze beker aan mij voorbij zou kunnen gaan. Hij zag er zo verschrikt tegenop. Zelfs Jezus kende dat gevoel. Maar op het moment dat angst en zorg een overhand gaat krijgen. Op het moment dat angst ons gaat overheersen en de macht krijgt. Het onze besluitvorming ook gaat sturen. Dan komen we in de problemen. Maar de Bijbel zegt ons ook in 2 Timotheüs 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. En op het moment dat angst de overhand begint te krijgen. Dan moet het bestraft worden. Dan moet het gebracht worden onder de heerschappij van Jezus. Daarom is het belangrijk dat wij gaan wandelen in geloof. En dat angst alleen nuttig is als een waarschuwingssysteem. En het is zelfs zo dat geloof, wat maakt het nou anders, geloof, ten opzichte van angst? Geloof is geen emotie. Geloof is geen emotie en is ook niet dus het tegenovergestelde van angst. Maar geloof moet als het ware de overhand gaan krijgen over angst. Geloof zetelt namelijk in je geest. Geloof zetelt niet in je gevoelens, zit niet in je lichaam of zo, maar het zit in je geest. En je IQ staat ook helemaal los van hoeveel geloof je hebt. Ik ken een aantal lieve mensen. Die lijden bijvoorbeeld nu onder... Die hebben last van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer. Maar voordat zij die ziekte kregen, waren het wedergeboren christenen. Ik weet een vader van een goede vriend van mij, die heeft last van Alzheimer. Die heeft die ziekte van Alzheimer. Maar elke keer, op het moment dat je gaat praten over het geloof, en hij hoort geestelijke muziek, liederen die God groot maken, dan beginnen zijn ogen te schitteren. Dan gebeurt er iets. Waarom? Geloof zit in zijn geest. En als kracht. En als power. En ieder mens heeft dus ook een identieke mogelijkheid om geloof te ontvangen en te ontwikkelen, ongeacht je leeftijd. Ongeacht je huidskleur. Ongeacht je afkomst. Of je een man bent, of een vrouw bent. Geestelijk beperkt, dat maakt niet uit. We hebben Jaap in ons midden. Die man, wat een geloof in zijn hart. Wat een liefde voor God. Want dat zit in zijn geest. Geloof kun je ook niet leren. Geloof kun je niet leren. Geloof moet je ontvangen. In je geest. En daar dan laten groeien en ontwikkelen. Door je bloot te stellen aan het woord. En de waarheid en toe te passen in je dagelijks leven. Geloof moet gekoppeld worden aan wilskracht. Het moet aangewakkerd worden. Het moet uitgedaagd worden. Maar hoe werkt dan die angst? Maar op het moment dat angst je overvalt. Op het moment dat er gevaar dreigt. Angst die marcheert als het ware naar de poorten van je geest. En beginnen daar te roepen en te slaan en te beuken op die deuren. En zeggen, help, help. Het dreigt gevaar, het dreigt gevaar. En dan komt het erop aan. Dit had David als geen ander onder de knie. Want ook David heeft zijn momenten gekend van angst. Maar op het moment dat angst dus voor de poorten staat van jouw geest, is het belangrijk dat je vanuit je geest, want de Heilige Geest woont in jouw geest, daar, dat is de zetel van ook geloof. En dan moet je eigenlijk al zeggen tegen angst, nee, wacht, dat kan je zeggen, je bent angstig, daar is paniek, maar geloof zegt, laten we teruggaan naar het woord. Wat zegt het woord van God? Wat zegt Gods woord over deze situatie? Je geest is ware het controlecentrum. Vanuit je geest stuur je je leven aan. Je stuurt je leven niet aan vanuit je gevoelens. Stel je voor dat je alles doet wat je gevoel je ingeeft. Dat wordt een puinhoop. Dat wordt een chaos. Daarom is het zo belangrijk om vanuit je geest, daar waar het geloof zetelt, om dat mee te pakken. En dat altijd weer te baseren op het woord van God. We dienen altijd terug te gaan, in welke omstandigheid dan ook, naar het woord van God. Naar die relatie die wij moeten hebben met Hem. Want angst werkt ook aanstekelijk. Want angst mag dus nooit je leven regeren. Want op het moment dat dat gebeurt, ja, dan komen daar die angststoornissen, die fobieën. En dat is vreselijk. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet leven vanuit angst. Dat we niet leven vanuit agressie. Dat wij niet leven vanuit ons gevoel. Maar wij leven vanuit geloof. En geloof doen we dat vanuit onze geest. En angst werkt aanstekelijk. De soldaten hadden elkaar aangestoken. Angst had zich verspreid als een virus. Dat klinkt bekend. En daarom is het ook belangrijk om te af te vragen, met wie ga je om? Praat je elkaar in de put? Of praat je elkaar geloof aan? David, die kwam daar aan, helemaal onbevangen, gestuurd door zijn vader als een boodschapperjongen, met wat kaas en wat brood, om te informeren hoe het met zijn broers gesteld was. En hij komt daar aan en het hele kamp ruikt naar angst. Want angst kan bij spreken ook ruiken. De dieren die ruiken angst. Angst is een heel akelig vervelend iets op het moment dat dat niet wordt geregeerd en beheerd door geloof. En dat is zo belangrijk. Om nog even te kijken, hoe reageert nou zo'n David? Het is wel heel bijzonder. Als we eens na gaan denken. Hoe een David gewoon als een helles jongetje het kamp binnenloopt. Stelt hij dat eens voor. Hij krijgt de opdracht van zijn vader om zijn broers te gaan bezoeken. Want de vraag die we ons nu mogen stellen. Wat maakt David nou zo anders? Wat was nou zo bijzonder aan deze jongen? Zijn broers waren in het leger. Waren getrainde soldaten. We hebben daar een koning Saul. En ze waren allemaal bang. Ze waren allemaal gevlucht. Voor de woorden die gesproken werden door die reus Goliath. En David die komt daar aan in het kamp. Die laat zijn spulletjes achter. En die gaat eens kijken wat is hier allemaal aan de hand. Hij laat zich informeren. Hij hoort het allemaal aan. Maar in principe luistert hij niet. Hij laat zich daardoor niet beïnvloeden. Hij laat zich niet meenemen. Hij laat zich niet meesleuren met alle negativiteit wat daar wordt besproken. Hij staat er als het ware boven. Want David wandelt in geloof met een waardigheid en een vaardigheid. Een waardigheid en een vaardigheid. Want David, laten we nou even eerlijk zijn. David, die komt bij de schapen vandaan. Hij is niet zichtbaar. Hij is daar ergens achter de schaapjes. Hij is netjes, hij doet zijn job. Zijn vader heeft hem de opdracht gegeven. Zorg voor mijn schapen. Zorg voor de geiten. En David, die deed gewoon trouw wat hij moest doen. Maar hij was dus helemaal niet zichtbaar. Het was zelfs zo, toen Samuel de profeet kwam. Om iemand te zalven. Toen kwamen al die zonen van Isaïe. En God zegt, nee, die is niet. En dan is het, oh ja, dat is waar. Oh ja, we hebben ook nog ergens een broertje bij de schapen. Oh ja, ja, ik heb inderdaad nog een andere zoon. Haal hem. Hij was niet zichtbaar. Hij viel niet op. David was eigenlijk een nobody. Een niemandalletje. Hij was een boodschappenjongetje. Dus zijn vader gestuurd met wat brood en kaas. Wellicht heeft hij onderweg, heeft hij geneuried, zijn zelf gecomponeerde liedjes van de Heer is mijn herder. Totdat hij kwam op de plek die zijn totale leven zou gaan veranderen. Want David had zich in de stilte voorbereid. In de stilte had hij zich voorbereid. Niet in het oog van allemaal mensen. Nee, in de stilte had hij zich voorbereid. En hoe had hij dat gedaan? Hij was bij de Vader geweest. Hij was bij God geweest. In die tussentijd, in die tijd dat niemand hem zozeer op het oog had, heeft hij zaken gedaan met God. Hij was gegroeid in geloof. Niemand die hem zozeer kende. En hij was daar. En hij heeft zo zijn best gedaan om God te zoeken. Hij heeft heerlijke, prachtige, mooie liederen gecomponeerd. Hij wist wie hij was. In God. David stapte uit zijn onzichtbaarheid in een zichtbaarheid. Waarom? Omdat de reputatie van God op het spel stond. Hij kwam daar in dat kamp en hij zag wat hij was. En hij wandelde in een waardigheid, want hij wist wie hij was in God. En hij dacht, maar ja, dit kan niet. Niemand, maar dan ook niemand, heeft het recht om zo op deze manier mijn God, die ik zo goed heb leren kennen in de stilte, te bespotten. Dit kan niet getolereerd worden. Dit moet stoppen. En er welde zoveel geloof op. En natuurlijk, het was een grote reus. En David zal ook wel eventjes achter zijn oren hebben gekrabbeld. Want hij van zo, dit is inderdaad wel een grote reus. Maar in de stilte had hij zich voorbereid. In de stilte was hij daar geweest. En had hij met God zaken gedaan. En hij wist wie hij was. En hij wandelde in de waardigheid van de almachtige grote God. En hij had ook gewerkt aan zijn vaardigheid. Het slingeren van de steen. Hij had geoefend op leeuwen. Hij had geoefend op beer. En daarnaast was ook nog iets anders. Waarin David wist te wandelen. Hij wandelde in geloof met een immuniteit. Een heel beladen woord wellicht vandaag de dag. Immuniteit. Dat je niet vatbaar bent. Niet vatbaar bent. Het vaccin zou ons immuun moeten maken. Groepsimmuniteit. Allerlei zaken. Maar als het ware, David was ook immuun voor de leugens. Hij was immuun tegen intimidatie. Allerlei woorden van ongeloof en denigrerende opmerkingen. Die raakten hem niet. David hoorde wel dat geschreeuw. Hij hoorde wel dat gebral van Goliath. Maar hij werd er niet bang van. En als daar dan die gevoelens van angst en van bedreiging kwamen, dan wist hij wat hij ermee moest doen. Want hij wandelde in geloof. Dat was het grote verschil. En zijn oudste broer, Eliab. Zijn oudste broer, hè, we praten hier over een familie. We praten hier over een gezin. Eliab, zijn grote oudere broer. Die gaf hem de volle laag. De volle laag. Hij was woedend. Wat kom je hier eigenlijk doen? Vraagt Eliab, zijn oudste broer. Want Eliab was al eens een keertje gepasseerd. En vernederd toen Samuel David en niet Eliab uitkoos. En zalfde met olie. Moet jij niet in de woestijn? Moet jij niet in die woestijn op die paar schapen geiten passen? Je bent alleen maar gekomen om naar het gevecht te kijken. Zo brutaal ben je wel. Vers 28. Zo brutaal ben jij wel. En dat zegt je oudere broer. Hè? Je oudere broer zegt het tegen jou. En David zegt, hey, wat heb ik misdaan? Ik heb gewoon gedaan wat mijn vader ons vroeg. Ik moet gaan informeren. Ik heb brood, ik heb kaas, van alles bij me. Waar ben je mee bezig? Maar Eliab, die was woest. Want wat komt dat mannetje nou weer doen? En vervolgens heeft hij dus geïnformeerd. En hij zegt, ja, maar die reus moet verslagen worden. En dat nieuws bereikte ook koning Saul. En koning Saul nodigde David uit. En dan zegt de koning tegen hem, Karnaga, je bent een tienerjongen. Je komt zo van achter de schapen vandaan. Maar je weet wel wie je bent. In God. En dan sta je voor koning Saul. En koning Saul zegt gewoon recht voor zijn raap tegen jou. Jij bent nog maar een jongen. Jij kunt helemaal niet tegen die Filistijn vechten. Je bent nog maar een jongen. En hij is een man. En toen begon David ook te spreken. Ja, maar luister. Ik heb gevochten tegen beren en tegen leeuwen. En God heeft mij altijd geholpen en mij eruit gered. En dan zegt Saul, ja, maar joh, dat kan toch niet, jongens. En er lag een harnas. Trek dat harnas aan. En David trok dat harnas aan. Wellicht alleen maar om de koning te pleasen. En hij had het harnas aan. Maar het paste voor geen meter. Hij kon zichzelf niet zijn. En hoe vaak is dat niet zo? Dat we een harnas dragen. Dat beklemmend zit. Waarom? Omdat wij mensen proberen te behagen. En God zegt tegen verschillende van jullie. Je zit te luisteren. En God zegt tegen jou. Stop met het pleasen van mensen. Stop met het pleasen van mensen. Want je wordt bekneld. Het is als een harnas. Een harnas dat daar zit. Om je heen. En dan moet je van je afgooien. Dan moet je van je afgooien. Gooi het van je af. Stap uit dat harnas van beperking en beklemming. Ondanks wat mensen allemaal ook over je hebben uitgesproken. En wat ze je hebben aangedaan. En vervolgens David wandelde ook in geloof. Met autoriteit. Hij kende de persoon die hij mocht vertegenwoordigen. Verantwoordelijkheid en autoriteit horen altijd bij elkaar. David stapte in zijn verantwoordelijkheid. En dat gaf hem ook die autoriteit. Hij stapte in die verantwoordelijkheid, want hij zag die reus. Daar moet wat mee gebeuren. Dit kan niet zo lang doorgaan. En hij wist en hij ervoer dat hij de man was die de confrontatie aan mocht gaan. Wat een man deze David. Wat kunnen we een hoop van hem leren? En het thema van vandaag is dus stap uit en wandel in geloof. Dat is het enige. Dat is werkelijk zo belangrijk om staande te blijven in deze samenleving. Door uit te stappen en te wandelen in geloof. Want voordat je ergens in iets nieuws kunt stappen, moet je eerst ergens uitstappen. En ik wil u nog wat zeggen over de Bijbel. Ik geloof ook zelf, we lezen te weinig Gods woord. We zijn te weinig bezig met wat zijn woord zegt. We lezen de Bijbel wel. Maar we leven de Bijbel niet. Ik ben nu in de 50. En ik heb me voorgenomen om elk jaar de Bijbel van kaf tot kaf te lezen. Ruim 30 keer denk ik dat ik de Bijbel nu al zo'n beetje doorgelezen heb. Van kaft tot kaft. Maar ik kan de Bijbel lezen, maar dat is niet voldoende. Ik moet de Bijbel leven. Ik kan de hele Bijbel uitlezen, maar ik moet de Bijbel uitleven. Dat is zo ontzettend belangrijk. En ik hoop en ik bid, de enige wijze om werkelijk echt te kunnen wandelen in geloof, is dat we dus ook gevoed zijn met die waarheden, wat ons krachtig maakt. Wat zegt Gods woord over ziekte? Wat zegt Gods woord over angst? Wat zegt Gods woord over depressie? Wat zegt Gods woord over de toekomst? Wat zegt Gods woord over pandemieën? De Bijbel staat vol met zijn waarheid. En wat zegt Gods woord? De waarheid die maakt vrij. Heeft u wel eens in de poep getrapt? Heeft u wel eens in de auto gezeten en dat je ruikt, wat stinkt dat hier? Iemand heeft, wie heeft de poep onder zijn schoenen? Wat doe je dan? Dan maak je je schoenen schoon. Blijf niet in die drek staan. Stap uit je drek. Stap uit de drek van angst. Stap uit die drek van ongeloof. Stap uit die drek van depressie. En van neerslachtigheid. Stap eruit. En stap in dat geloof. Wandel in dat geloof. Met autoriteit. Met die waardigheid. Met die vaardigheid. Met de mentaliteit van een onverschrokken krijger. Dat je weet wie je bent in die geestelijke wereld. De glorie en de heerlijkheid van God is niet te koop. De zonen van Skevas hebben dat geprobeerd om alles te kopen met geld. Nee, dit kan je niet kopen met geld. Het is op je knieën te gaan. Op onze knieën te gaan en van God te horen en van God te verstaan. Zijn woord te nemen, dat toe te passen in ons leven. In ons huwelijk en in onze gezinnen. In onze omgeving, daar waar wij wonen, daar waar wij werken. Daar dienen wij een verschil te maken. Stap uit je drek en ga wandelen in geloof. Ik ga wandelen in geloof. Zeg het met mij. Ik wandel in geloof. Ik wandel in geloof met Jezus. Mijn plan, zegt Gods woord, en dan ga ik afsluiten. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hopen wij op de Heer? Hopen wij op Hem? Dan zul je nieuwe kracht krijgen. Je zal je vleugels uitslaan als een adelaar. Je zal lopen, maar je zal niet moe worden. Je zal rennen, maar je raakt niet uitgeput. Kom maar bij mij, zegt de Vader. Kom maar bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven, zegt zijn woord in Klaagliederen. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Want alles is mogelijk, zegt zijn woord, voor wie gelooft. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Gezegend is degene die op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Je zal zijn als een boom geplant aan water. Je wortels zullen reiken tot in de rivieren. Je zal niet merken de opkomst van de hitte. De bladeren zullen altijd groen blijven. Tijden van droogte zullen je niet deren. Steeds zul je weer vrucht mogen dragen. Vertrouw op de Heer. Met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem. Denk aan de Heer. Bij alles. Bij alles. Bij alles wat je doet. Dan bad Hij voor jou. De weg. En zo is het. En niet anders. Laat ik bidden. Liefdevolle Vader. Dank u wel dat u zo'n trouw God bent. Heer dat u wil. Heer dat wij u aanroepen. Dat we aan u zullen denken bij alles wat wij doen. Zegt Jeremia 17. Bij alles wat wij doen. En Heer dat is ons verlangen. En als de hele wereld in rep en roer is. Wij niet. Als er angst is, overal. Wij niet. Waarom? Omdat we u hebben leren kennen. Omdat we net zoals een David overtuigd zijn van die waarheid die ons vrij maakt. Het is Jezus die ons die kracht geeft. Het is Jezus die ons heeft vrijgemaakt. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Heer, dat bidden we uit over elkaar. Dat bidden we elkaar toe in de naam van Jezus. En we zullen wandelen in geloof. En we zullen zien hoe God gaat handelen. Heer, we zullen gaan zien hoe u gaat komen met uw kracht. En met uw heerlijkheid. En met uw glorie. Heer, dat we versteld zullen gaan staan. En Heer, ik bid voor die mensen. Die zo, eigenlijk zo vastzitten. In die angst en in die onzekerheid. Heer, in de naam van Jezus, verbreek die angst in Jezus' machtige naam. Dat ze mogen opstaan en dat ze mogen gaan wandelen in dat vertrouwen dat u hen heeft gegeven. Heer, want geloof zit in hun geest. En Heer, dat wordt aangewakkerd. Dat wordt aangevuurd in de naam van Jezus. Heer, zo zegen ik alle lieve mensen. Heer, de hele gemeente. Heer, iedereen die luistert. Heer, ik zegen en ieder in Jezus' machtige naam. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Voor uw trouw en uw liefde in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. En dan gaan we nu heerlijk met elkaar avondmaal vieren. Arthur zal erbij komen. En dan gaan we een heerlijke tijd nog hebben van avondmaal. En daarna nog van een stukje fellowship via de Zoom-app. Heel veel zegen. God zegen. En we zien elkaar weer snel.